Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee C.R. van der Toren voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag 27 april zal om 10 uur dominee D.H.J. Volkers en om 5 uur dominee J. Comery voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. Na deze dienst is er gelegenheid tot het drinken van koffie, thee of fris. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst, de derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor de opleiding van de predikanten. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen het lied De Zoon van God heeft overwonnen, vers 1 en 3, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen met elkaar zingen uit Psalm 135 en daarvan vers 12. Sion, loof met dankbare stem God uw Heere die eeuwig leeft. Het 12e van 135. In verbondenheid en gemeenschap van met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. En dan zingen we in aansluiting uit Psalm 85 vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld van uw volk hebt gij uit uw boek gedaan. Het eerste van 85 nadat we het geloof hebben beleden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. openen Gods woord vanmorgen, deze tweede paasdag, in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En we lezen daarvan het 16e hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 8. Marcus 16 vanaf vers 1 tot en met vers 8 als schriftlezing. En daar klinkt het woord van de Heere als volgt tot ons. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg, de eerste dag van de week, kwamen zij bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen ze opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was. Dat was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit, lang gewaad. En ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: wees niet ontdaan. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen en ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. Tot zover de schriftlezing, zullen we de Heere bidden om zijn zegen. Heere Jezus, u die het zo duidelijk getoond hebt en aan ons toont ook vanmorgen in uw woord, dat alles wat u belooft, alles wat u zegt te doen, dat u het ook doet. Ook als het voor ons mensen totaal onmogelijk lijkt. Sterven en na 3 dagen opstaan. Zo zei u en zo hebt u het gedaan. Heere, wat laat u daarin duidelijk zien wie u bent. Dat daadwerkelijk geen ding voor u onmogelijk is. En wat laat u daarin duidelijk zien dat al uw woorden waarachtig zijn, betrouwbaar zijn. Heere, geef dan zo dat waar wij vanmorgen op deze tweede paasdag opnieuw uw woord mogen horen, dat we ons ook verlaten op uw woord, op uw betrouwbare woord. Daarop leunen en steunen en rusten en zo alles van u alleen verwachten. En dan belooft u toch ook dat we niet beschaamd zullen uitkomen. Dat dat een onmogelijkheid is, omdat het onmogelijk is dat u, o God, liegen zou. En wat hebt u duidelijk laten zien, opgestane Heere Jezus, dat u waarlijk Gods Zoon bent, door op te staan. En Vader, wat hebt u duidelijk laten zien door uw Zoon op te wekken, dat het offer wat Hij gebracht heeft genoeg is, volkomen is, dat u er totaal tevreden mee bent. En geef dan ook dat wij allemaal, zoals we hier zitten vanmorgen, of zoals we meeluisteren, wij allen met datzelfde offer tevreden zullen zijn. En dat we het niet zullen verwachten na dat gigantisch grote offer van onze eigen zogenaamde offertjes en werken, maar dat we het zien zullen. Daarmee kunnen we voor u, o God, niet bestaan. Daar bent u veel te heilig voor. Daarvoor is wat u eist en daarvoor is uw eer zoveel te groot. En daarvoor is onze val te diep. En geef dan, Heere, dat niemand van ons daarin zal achterblijven, dat niemand van ons voorbij zal gaan aan het ene lam wat u hebt gegeven. Maar dat we allen zo, door het geloof, met u de Heere Jezus verbonden zijn. U die het zo duidelijk laat zien in uw woord. Ja, hoe dan zalig te worden? Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof alleen. En geef, Heere, dat geloof. En geef de vrucht van het geloof in al onze harten en levens. Dat we zo leesbare en levende brieven van u, de Heere Jezus, zijn zullen. En dan bent u, Heere Jezus, de levende koning van uw kerk. En dan bidden we u voor de gemeente van Schiedam, Vlaardingen. Geef toch uw onmisbare zegen over deze gemeente, over haar kerkraad en predikant, broeder Kroneman. Geef alles zo wat nodig is, ook in al het evangelisatiewerk wat gedaan mag worden, wilt u toch geven dat er vrucht mag zijn van geloof en bekering. Heren, wilt u dan ook moed en krachten geven om dat werk telkens weer voort te zetten? En geef, Heren, bij ons allemaal dat er zo is op de plaats waar u ons gesteld hebt, dat we niet kunnen zwijgen van u, de opgestane Heere Jezus. Heren, wees zo met uw kerk, ook wereldwijd. Wilt u toch geven dat al die mensen die bijeenkomen op plaatsen waar dat niet gemakkelijk gaat, waar er het gevaar is voor het eigen leven, al die broeders en zusters van ons, dat ze toch zo uw nabijheid mogen ervaren en kracht mogen krijgen om door te gaan. Ja, hou uw kerk wereldwijd vast, ook zo hier in het Westen, waar we in vrijheid bij elkaar mogen komen. Maar er evengoed het gevaar is van afval. Heere, we smeken u, zoals we dat ook wel zingen. Laat ons niet verloren gaan. Houdt u ons vast. En breidt zo uw koninkrijk uit, tot eer van uw groot en heilige naam. Daarin wordt het toch verheerlijkt, als steeds meer uit de duisternis getrokken worden tot uw wonderbaar licht. En steeds meer groot en goed van u zullen spreken. En u zullen loven omdat gij het hebt gedaan. Ja, u alleen, Heere, u loven wij. U, de drie-enige God, Vader, u die uw Zoon hebt gegeven. Zoon die u bent gegaan. En uw leven hebt afgelegd. En Heilige Geest, u die in onze onheilige harten wil wonen en werken. Woon zo in rijke mate in al onze harten. En open ook zo nu, in deze dienst, onze harten. Voor uw woord en voor uzelf. En geef dat het daadwerkelijk mag zijn. Een eredienst, tot eer van uw naam. In het zingen met elkaar, in het geven van de gaven. In het luisteren naar uw woord, Heere, dat uw naam verheerlijkt wordt. U heeft er recht op, u bent het zo waard. Heere, wees zo met ons. Niet om enige verdiensten van onze kant, maar alleen om Jezus wil. Amen. We zullen voorafgaand aan de preek met elkaar zingen uit Psalm 118... Vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, hun plaats ontzegt. En het 12e, dit is de dag. En het 13e, gezegend zij de grote koning. 11, 12 en 13 van 118. Gemeente, de Heer Jezus die had het zo duidelijk gezegd. Het bespotten, bespuwen, geeselen, lijden, sterven en na 3 dagen opstaan. En dat was het woord van de Heere geweest. En de Heer Jezus die had dat niet 1 keer gezegd, zo tussendoor, maar hij had dat herhaaldelijk gezegd. Na 3 dagen zal de Zoon des Mensen opstaan. Telkens weer had dat geklonken. En waar de Heere dat zegt, en dan zouden we vanuit de Heere gezien mogen verwachten, ja, de 3e dag, de discipelen staan rondom dat graf, en ook de vrouwen staan rondom dat graf, en ze zijn aan het kijken, en wanneer zal die grafsteen, ja, wegrollen, omdat de Heer Jezus eruit komt. Maar niets van dat alles. En de discipelen, ze zijn in geen velden of wegen te bekennen. We zien ze niet in die hof van Jozef van Arimathea. We zien wel vrouwen, dat is waar, die zijn er wel. Maar ja, wat hebben die in hun handen, kinderen? Die hebben specerijen meegenomen. En de kinderen weten ook wel waarom ze die meegenomen hebben. Dat is om een dood lichaam te zalven. Dus die verwachten ook niet dat de Heere dat doen zal. Dat hij daadwerkelijk zal opstaan. Of ze hebben het woord niet bewaard in het hart. Hoe het ook zij. In ieder geval geen enkeling die daar in de hof van Arimathea aan het wachten is. Totdat Jezus doet wat hij gezegd heeft. En hij is wel opgestaan, naar zijn beloftewoord. En nu hij is opgestaan, wat zou dan de boodschap zijn van de opgestane Heere Jezus voor discipelen die zijn woord niet bewaard hebben, of niet geloofd hebben, en die ook weggevlucht zijn? En wat zou nu het woord van de opgestane Heere Jezus zijn aan hen? En wat is het woord van de Heere Jezus ook aan ons, waar we bij onszelf moeten zeggen, dit is niet zoals de Heere dat van ons vraagt. En al onze ongelovige gedachten, dat we zo weinig dat woord van de Heere bewaren in onze harten. Welk woord heeft de Heere dan nog voor ons? Heeft hij dan nog een woord voor ons? Nou, we zullen erop letten welk woord de opgestane Heere dan nog heeft. En hij geeft dat woord door middel van de engel die dat weer geeft aan de vrouwen. En die vrouwen die moeten het weer brengen bij de discipelen. Nou, daar willen we op letten dat die boodschap die lezen in vers 7, Markus 16 vers 7 als tekst. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. Het thema van de preek is de boodschap van de opgestane en daarbij 3 gedachten. Als eerste moet verspreid worden, want we lezen maar ga heen, dus die moet verspreid worden. Als tweede is bestemd voor weglopers, want we lezen zeg tegen zijn discipelen en Petrus. En als derde bevat de belofte van herstel, want we lezen dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. Dus moet verspreid worden, is bestemd voor weglopers en bevat de belofte van herstel. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Hè? Dat is wat die vrouwen mogen horen als ze daar zijn en in het graf van de Heere Jezus een engel is. Hier staat een jonge man met een wit kleed. Vanuit de andere evangelieën weten we, het is een engel. Hij is opgestaan, hij is hier niet. En die boodschap van de opgestane Heere Jezus, die is niet vrijblijvend. En dat is geen boodschap waar we naar kunnen luisteren en waar we even op kunnen kauwen en waarvan we kunnen zeggen, nou, ja, wat kunnen we er eigenlijk mee? Dat is geen boodschap zoals we en misschien folders op de mat krijgen en dan denken, nou, Er zit misschien wel wat interessants bij, dat leg ik op een stapel. Eind van de week kan ik er nog even naar kijken misschien. Ja, is het wat voor mij? Nee, de boodschap van de opgestane is niet vrijblijvend. En die vraagt er ook om dat die verspreid wordt. Dat het overal en dat het aan iedereen bekend wordt. En daarom zegt die jonge man in dat blinkende kleed, die engel in het graf, maar ga heen. En dat woordje maar staat niet ga heen, maar staat eerst maar. Dat woordje maar, dat wil hier zeggen van, ja, er is geen tijd te verknoeien. Ik heb nu lang genoeg gepraat, als het ware, vanuit de engel gedacht. Ik heb nu genoeg tegen jullie gezegd, maar ga heen, geen tijd te verknoeien. En ga heen, dat is ook helder, dat zien we ook allemaal, dat is een bevel. Een gebiedende wijs, een bevel. Er zit dus druk achter. Die boodschap van de levende Here Jezus, die mag door die vrouwen niet bewaard worden als een kostbaar geheim wat ze ontvangen hebben voor zichzelf. Nee, moet zich verspreiden. Toen en vandaag even goed. Die boodschap moet zich verspreiden. Zo is dat met ander nieuws, goed nieuws, ook al. Bij gewoon goed nieuws, laten we zeggen dat iemand hier examen moet doen in mei en dat hij slaagt en gebeld wordt. Ja, gefeliciteerd, examen gehaald. Ja, dan ga je dat zo gauw mogelijk vertellen aan de familie, aan de vrienden. En eigenlijk mag de hele straat het weten, want je pakt je schooltas en je doet hem aan de vlag en je steekt de vlag in de vlaggenhouder. Iedereen mag het weten. Goed nieuws. Ik ben geslaagd. Nou, dat is gewoon goed nieuws. Maar dan dat allergrootste goede nieuws wat er ooit is geweest. De Zoon van God is opgestaan. En dat is niet gewoon goed nieuws. Als we aan het eind van de wereldgeschiedenis, als de Heer Jezus is teruggekomen en we zouden een overzicht hebben van alles wat gebeurd is, en dan een ranglijst van de belangrijkste gebeurtenissen, dan staat dit bovenaan. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan. Waarlijk, werkelijk, de Heer. In het graf, gelegen, de vloekdood gestorven, maar opgestaan. Die boodschap is het allergrootste nieuwsfeit ooit. En de Heere, hij betoont daarmee. Ja, mijn woorden, ze zijn waarheid. Alles wat ik gesproken heb, ik doe het. Dat is wat de Heere laat zien. En de Heere laat daarmee ook zien, het offer wat ik gebracht heb, of de Vader laat daarmee zien, het offer wat mijn Zoon gebracht heb, dat is genoeg. Ik ben tevreden met dat offer. Daar mag niks bij. Dat is zo aangenaam voor mij. Daar ben ik helemaal tevreden mee. Allergrootste nieuwsfeit ooit. Het allerheerlijkste nieuws ooit. En daarom, die boodschap, ja, die is het waard om zo snel mogelijk verspreid te worden. En daarom, maar ga heen. Want het maakt nogal verschil. Het maakt nogal verschil of dat de Zoon van God dood is, of dat de Zoon van God leeft. En het maakt nogal uit of dat Jezus de dood heeft overwonnen, of dat de dood Jezus heeft overwonnen en de dood Jezus in zijn klauwen gehouden zou hebben, vast. En dat Jezus er niet uit kon, dat het niet ging, omdat die dood zo machtig is. Maakt nogal uit. Dat is het verschil tussen rampzalig of zalig. Dat is het verschil tussen hel of hemel. Dat is het verschil tussen eeuwig dood of eeuwig leven. En als Maria en die andere Maria en Salome op de derde dag bij het graf komen en de boodschap van de engel zal zijn, nou vrouwen, Hier kunnen jullie kijken. Ik zal de steen weghalen. Hier is het lichaam van Jezus. Wat ligt hij er vredig bij, hè? Hier zie je hem. Je kan hem nog bekijken en je mag hem nog salven. De laatste eer bewijzen. Dat is wel hoe de vrouwen er naartoe zijn gegaan. En met zoiets. Hem salven. Als het zo gegaan zou zijn. Ja, dan zou voor alle miljarden mensen die ooit geleefd hebben op deze aardbol, zou het de rampzaligheid betekenen. De hel. De eeuwige dood. De Heer Jezus had het gezegd. Na 3 dagen zal de Zoon des Mensen opstaan. En dan kwamen die 3 dagen. En dan lag daar een dode Jezus. Ja, na 3 dagen opstaan, maar blijkbaar niet. Dan hadden we vanmorgen, ja, het had totaal zinloos geweest om bij elkaar te komen. Maar als we het wel gedaan hadden, dan hadden we vanmorgen bij elkaar kunnen komen. En wat met elkaar kunnen nadenken van ja, zou de Heer Jezus dan gelogen hebben toen hij dat zei? Of had hij het wel gewild, maar lukt het hem gewoon niet? Of heeft hij ons gewoon voor de gek gehouden? Of, ja, was het offer van hem toch niet groot genoeg? Was het voor de Vader niet aangenaam? Of had de Heer Jezus tijdens zijn leven toch gezondigd? Dat de Vader heeft gezegd, nee, mijn Zoon, ik ben rechtvaardig, ik moet je in de dood laten. Daar hadden we over na kunnen denken, maar veel zin had het niet gehad, want de conclusie was helder. De dood is niet verslagen. De dood heeft Jezus verslagen. En de duivel is niet overwonnen. Maar de duivel heeft overwonnen. En het offer van Jezus is niet aanvaard. En we moeten het met onze eigen offers maar proberen, maar lukken kan het niet. We hadden moeten concluderen. We zijn eeuwig verloren en er is op geen enkele wijze uitkomst. Op geen enkele wijze. Geen hemel, geen hoop, geen uitzicht, geen toekomst. Want we hebben helemaal niets aan een dode zaligmaker. Een dode zaligmaker is geen zaligmaker. Die kan niet zalig maken. Zien we het? Hij is opgestaan, hij is hier niet. Ja, die boodschap van de engel, die maakt levensgroot verschil. U hoeft niet eeuwig om te komen, want er is een levende zaligmaker en zijn naam is Jezus en betekent zalig maken en hij wil dus zalig maken. Hij leeft. En die boodschap dat hij leeft, die vraagt erom dat hij zo spoedig mogelijk verspreid wordt. En daarom, ga heen. Maar ga heen. Lang genoeg gepraat, geen tijd om het te laten bezinken. Nu gaan, het is een bevel. En in die drang waarmee de Heere die boodschap laat klinken, zien we het hart van de Heere. Daar zien we hoe de Heere is. Daar zien we wat de Heere met ons voor ogen heeft. Daar zien we dat de Heere niet verlangt dat we in donkerheid door het leven gaan. Want dan had het wel kunnen wachten. Ach ja, laat ze maar die discipelen. Ze hebben het ook niet verdiend. Laat ze maar nog even in de waan. Het komt wel een keer dat ze het horen. Nee, ga heen, nu. Want de Heere wil niet dat wij en zij in donkerheid leven. Hij wil niet dat we treurend over de aarde gaan. Hij wil ons vreugde schenken. En dan niet goedkope vreugde die is als een zeepbel en weg is, maar hij wil vreugde schenken die bestendig is, die blijvend is. Hij wil de vreugde in hem schenken. En dat is bestendige vreugde, want alles kan veranderen en vergaan, maar de Heere, hij blijft dezelfde. Hij leeft tot in eeuwigheid. Die vreugde, die wil hij uitdelen. En daarom zit er zo'n haast achter. Maar ga heen. Dat als eerste. Ga naar het tweede. De boodschap van de opgestane is gericht aan weglopers. Wie moet het als eerste horen? Nou, we zien het in de tekst. Maar ga heen. En dan staat er, zegt zijn discipelen. En kinderen, misschien weten jullie wel wat een discipel is. En dan denk al aan een paar namen. Maar ook wat het woord discipel betekent. En wat betekent het woord discipel? Dat betekent volgeling. Dat had je in die tijd dat de Heer Jezus rondging door Israël. Waren er ook andere meesters, rabbies, en die hadden volgelingen. Die gingen achter de meester aan om onderwijs van de meester te krijgen. En zo ook door hem gevormd te worden. Volgelingen. En het basisidee van een discipel is dus als eerste dat hij volgt. Hè, dat zit al in de naam. Een discipel die volgt zijn meester. Dat is een discipel. Wie moet het als eerste horen? De boodschap van de opgestane Heer Jezus. De discipelen van de Heer Jezus. Die moet het als eerste horen. Maar heeft de Heer Jezus nog wel discipelen? Heeft de Heer Jezus eigenlijk nog wel volgelingen? En je hebt de discipelen van de Heer Jezus zoals we die van eerst kennen. Maar ja, toen kwam die nacht en toen kwam die arrestatie. En die volgelingen, die bleken geen volgelingen te zijn. Want een volgeling volgt. Maar deze volgelingen, die gingen allemaal een andere kant op. Maar niet achter de meester aan. Allemaal liet ze hem in de steek. Weggevlucht. Totale verwarring bij Jezus weggegaan. En toch spreekt de engel, de boodschapper van de Here, over discipelen. Over volgelingen. En wat zien we daarin? De barmhartigheid van de Heer. Het geduld van de Heer. Het ontfermen van de Heer. Maar ga heen, zegt zijn discipelen. We zouden verwachten dat als de Heer Jezus opstaat, en na alles wat er gebeurd is met zijn discipelen, ja, ziende op wat ervan gemaakt is, doch ga heen, maar ga heen, zeg tegen die weglopers dat ze heel gauw terug moeten komen. Of zeg tegen die weglopers dat ik nooit meer met ze te maken wil hebben. Maar de Heer, hij zegt het. Via zijn engel, door middel van die vrouwen, zegt zijn discipelen. Wat is de Heere barmhartig? Juist voor weglopers, waar zijn volgelingen hem verlaten, zoekt hij op. Zo is de Heere. De Heere, dat zien we hier. Hij verlaat zijn discipelen, zijn kinderen, nooit. En nooit, dat is bij de Heere ook echt nooit, nooit, nooit. Zoals we dat beleden hebben aan het begin van de dienst. De Heere laat niet los de werken van zijn handen. Hij is er mee begonnen om van hen mensenvissers te maken. Om ze te vormen, te onderwijzen. Hij laat dat niet los. Misschien denkt iemand, maar Judas dan? Hoe zit het met Judas? Dat was toch ook een discipel? Nou, dan laat de Heer in zijn woord ons ook zien. Ja, dat kan ook. Hè, dat iemand zich discipel noemt, maar dat iemand geen discipel is. Dat iemand zegt een volgeling van Jezus te zijn, maar ondertussen helemaal niet Jezus wil volgen. En dat bleek in het leven van Judas. He, dat hij, waar hij de beurs, de portemonnee, de kas van de discipelen van de Heer Jezus mocht beheren, dat hij geld in zijn eigen portemonnee stopte. Hij was niet voor Jezus, hij was tegen Jezus. Dus hij deed zich voor als discipel, maar hij was niet werkelijk een discipel. He, dat laat de Heer ons ook zien. Dat kan, maar als we door het geloof aan de Heere zijn verbonden, En dan kan het zijn dat we afdwalen, maar dan roept de Heere altijd weer terug. Dat is wat we hier zien. De discipelen verlaten Jezus, maar Jezus verlaat zijn discipelen nooit. De Heere zoekt ze weer op en dat doet hij meestal, Gods gebruikelijke manier ook vandaag, dat doet hij meestal door zijn woord. Als de Bijbel weer mag opengaan, dat hij ons aanspreekt en ons roept. Dat zien we hier ook, want hier lezen we, zegt zijn discipelen. Dus dat is door zijn woord. We zouden kunnen zeggen, daar houdt hij ze bij zich, de Heere, zijn discipelen, door zijn stem, door de stem van de herder. Gods gebruikelijke manier. Kan ook gebeuren door het steentje van de herder. Dat kan natuurlijk ook, hè, door gebeurtenissen dat de Heere zo weer bij hem brengt. Maar in ieder geval, hij laat niet los, omdat hij zo'n gigantisch hoge prijs heeft betaald om zijn discipelen, om zijn kinderen, om ze vrij te kopen, om ze los te kopen. Hij heeft zijn leven gegeven als een losprijs, als rantsoen. Ja, dan gaat hij ze nu niet loslaten. En dat is troost. Want hoe zouden we anders ons kunnen verheugen in de hemel? In de heerlijkheid, in het altijd bij de Heere zijn. Als het nog zou afhangen van iets in ons, dan konden we daar nooit zeker van zijn. Konden we ons daar nu in dit leven vandaag nog niet over verblijden. Maar omdat het afhangt van Hem, kunnen we ons daar vandaag in verheugen, in verblijden. Om eeuwig bij de Heere te zijn. Want Hij laat niet los, doet Hij niet, kan Hij niet, wil Hij niet. Nee. Beslis niet, zo zegt hij. Ik geef hun het eeuwige leven. Ze zullen beslist niet verloren gaan. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dus we hebben gezien, die boodschap van de opgestane Heer Jezus, die is voor weglopende volgelingen. Het klinkt niet logisch, weglopende volgelingen, maar het is wel wat het is. En voor wie nog meer? Nou, kijkt u naar de tekst, dan staat het erbij, en Petrus. En Petrus. En kinderen, waarom zou Petrus nu met name nog genoemd worden? Want we zouden kunnen denken, ja, Petrus, dat is een discipel. Dus als er staat, zegt zijn discipelen, dan gaat het al over Petrus. Want hij is een discipel. Dan is het niet nodig dat Petrus nog apart genoemd wordt. Misschien voelen jullie het al wel aan. En dat dat te maken heeft en met hoe het met Petrus was gegaan de laatste dagen. En dat Petrus het had gezegd, vol bravoer, zelfverzekerd, toen de Heere het had gezegd, ja, jullie zullen aan mij geërgerd worden. En Petrus, nee, zij misschien, dat ze aan u geërgerd worden, maar ik zal niet aan u geërgerd worden. Gaat niet gebeuren, Heere Jezus. Toen had Heer Jezus gezegd, ja Petrus, voorwaar, ik zeg u dat heden, in deze nacht voordat de haan 2 maal gekraaid zal hebben, dan zal u mij 3 maal verloochend hebben. Nou, zei Petrus, al moest ik met u sterven, heren. Dat gaat niet gebeuren. Beslis niet. En wat was Petrus door de mand gevallen? Niet 1 keer, niet 2 keer, maar 3 keer de heren verloochend. Wat zal de boodschap van de opgestane Heere aan Petrus zijn? Als we ons verplaatsen in Petrus, de Heere verloochend, in zonde gevallen. En dan stuurt de Heere een engel en met een boodschap en die komt dan tot Petrus. Ja, dan zou je verwachten, als ik specifiek bij name word genoemd, dan zal dat vast zijn om mij te beschuldigen, om mij terecht te wijzen, om mij op mijn plaats te zetten, om me te laten zien dat ik er nu buiten sta, om te zeggen, zegt zijn discipelen behalve Petrus. Dat zouden we verwachten. Maar het is zo anders, zegt zijn discipelen en Petrus, en Petrus. Heel specifiek wordt Petrus bij name genoemd. Waarom? Wat als er alleen stond, of als alleen gezegd werd, zegt zijn discipelen. En dan kunnen wij denken, ja, daar hoort Petrus bij. Maar even vanuit Petrus gedacht. Zou Petrus zichzelf daar nog bij rekenen? Zou hij zichzelf nog zien als een discipel van de Heere Jezus? Of zou hij zichzelf daar buiten rekenen? Nu die zijn meester heeft verloochend en zover is afgedwaald. Dat het er heel specifiek bij staat, het doet dat laatste vermoeden. En Petrus, waarom? Zodat Petrus zichzelf onmogelijk daar buiten kan rekenen. Zodat Petrus zichzelf onmogelijk kan buitensluiten van dat genadige woord van de Heer. Zodat Petrus niet kan gaan redeneren van dat is niet voor mij. Dat zegt de Heer tegen zijn ware discipelen, maar niet tegen mij. En dat Petrus zo in wanhoop zou verzinken. Nee, dat is niet wat de Heer wil. En daarom en Petrus, zodat hij zich onmogelijk kan buitensluiten. Zodat hij niet zou wanhopen, maar zodat hij zou zien op de belovende opgestane Heere Jezus, die zeer barmhartig en genadig is, die nog naar hem omkijkt, die nog met hem te maken wil hebben. Daarom en Petrus. En is dat niet schitterend? En wat ligt daar een troost in? Wat ligt er een bemoediging in die woorden en Petrus? Misschien herkent u zich zo in Petrus. Ben ik nu een discipel van Jezus? Ben ik nu een volgeling van de Heer? Wat maak ik ervan? Wil Hij zich nog over mij ontfermen? Wat zal de meester wel niet van mij denken? Die genadewoorden die mogen klinken, ja, mooi, voor anderen, maar voor mij zal het te laat zijn. Nou, let dan op deze woorden. En Petrus. Dat is evangelie. En Petrus. En dan is het goed om te weten. Dat juist in het Marcus-evangelie die woorden en Petrus weergegeven worden. Toen Marcus het evangelie schreef, toen richtte hij zich vooral aan niet-Joden. Dat zie je doordat hij sommige dingen die voor Joden bekend zullen zijn, uitlegt. Hij richt zich aan niet-Joden die woonden in het Romeinse Rijk en die veelal ook te maken hadden met vervolging en met verdrukking. En nu kennen wij natuurlijk allemaal heel mooie, indrukwekkende en beschamende martelaarsverhalen van mensen die stand hielden terwijl de leeuwen op hen afkwamen. Maar er zijn ook heel wat verhalen die ja, toch wat anders zijn gegaan. Waarbij men de Heere Jezus verloochende. En wat is dan het gevaar van de wanhoop groot? Jezus verloochend, ja, dan is er voor mij geen hoop meer. Zo diep gevallen, dan is er voor mij geen vergeving meer. Maar juist die mensen waren heel bekend met dat Marcus-evangelie. En als ze dan weer onder het woord kwamen, dan schitteren hier die woorden en Petrus. Zien we de barmhartigheid van de Heer. Ook na het verloochenen van de Heer is er bij de Heer vergeving, genade. Hoe groot uw zonde ook is, hoe zwaar ook, hoe diep u ook gevallen bent, hoe lang ook, bij de Heer is vergeving. Want er staat, en Petrus, bij de Heer is vergeving, zoals we dat zingen in 130. Altijd bij u geweest, altijd. Bij hem vergeving. Hoe kan dat? waar de zonde zo groot is, zo diep gevallen, waarom is er dan nog vergeving bij de Heer? Omdat het offer van de Heere Jezus nog veel groter is dan uw zonde. Nog veel groter. Denk nooit te klein over het offer van de Heere Jezus. Dat offer is zo gigantisch. Gods Zoon verbrijzeld. Gods Zoon die in de hemelse heerlijkheid het volmaakt en volkomen goed had, verbrijzeld. Dat offer is zo gigantisch groot dat hier kan staan en tot ons mag klinken en Petrus. Dan zien we hoe waar het is wat Johannes in zijn brief schrijft, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt niet van de meeste zonden, van veel zonden, maar van alle zonden. Dus niemand mag vanmorgen zichzelf buitensluiten. Dat is wat de duivel wil. En die wil dat we naar onszelf kijken en daar blijven hangen. En dat we zeggen, ja, mijn zonde is te groot. Ik ben te lang afgedwaald. Voor mij is er geen vergeving. Ik ben te hardnekkig. Nee, zegt de Heer in zijn woord. Zegt zijn discipelen en Petrus. De Heer, hij sluit Petrus na de verloochening niet buiten. En daarom, en daarmee laat hij het aan u zien. Ook u niet. Wat het ook is, wat aanklaagt. Deze Heer is nog steeds dezelfde. En zolang we het woord mogen horen, is het genadetijd, want anders zouden we dat woord niet horen. Genadetijd. En wij mogen het horen. En Petrus, opdat we alles verwachten van Gods barmhartigheid. Ga naar het derde. De boodschap van de opgestaande bevat de belofte van herstel. Wat moeten die vrouwen dan zeggen tegen de discipelen en Petrus? Nou, het staat er heel helder dat hij u voorgaat. En dat is Jezus, dat Jezus u voorgaat. En het Griekse woordje voorgaan, of voor, wat wij vertalen met voorgaan, dat betekent naar voren leiden of verder leiden. Maar in ieder geval zit daar dat leiden in. En dat woord wordt gebruikt heel vaak in combinatie met een herder. En de Heere, hij kiest door dit woord voorgaan te gebruiken voor het beeld van een herder. Dat hij zal leiden. Dus de Heere zegt daarmee, ik wil jullie terug. Ik wil jullie nog steeds leiden. Ik wil nog steeds jullie herder zijn. Ik wil nog steeds over jullie ontfermen. Ook al zijn jullie allemaal bij me weggegaan. Ook al zijn jullie niet in het woord discipelen daadwerkelijk volgelingen. Ik wil nog steeds jullie herder zijn. Ik weet van jullie vallen. Ik weet van jullie falen. En toch, ik wil u voorgaan. Ik wil u leiden. Uw herder zijn. En alleen daarom, omdat de Heere die woorden meegeeft en dat die woorden mogen klinken tot Petrus en de discipelen, ja, alleen daarom kunnen ze dat nieuws van de opstanding ook met blijdschap ontvangen. Want hoe zouden ze anders dat nieuws van de opstanding moeten ontvangen? Ja, de Heere Jezus is opgestaan en als ze dan al geloven, ja, opgestaan, maar wij zijn bij hem weggegaan. En hij heeft de dood verslagen, ja, dan verpulvert hij mij. Maar nu weten ze, nu mogen ze horen, hij wil ons voorgaan, hij wil ons leiden. Hij wil nog onze herder wezen, de God des heils wil ons ten herder wezen. Dat is wat de Heere daarmee laat zien. En zo krijgen ze een heel duidelijke bevestiging. Niet alleen van Jezus' opstanding, maar ook van Jezus' liefde dwars door de dood heen. En ze krijgen ook nog een teken bij die woorden. Want de Heere doet het klinken dat hij u voorgaat, maar daarin zit eigenlijk ook een soort codewoord. Er zit een soort waarmerk in van het is echt waar wat ik hier doe klinken. En dit is geen verzinsel van die vrouwen die zo wanhopig en verdrietig zijn dat ze zulke taal gaan uitslaan. Nee, het is echt waar wat die vrouwen zeggen. Nou, hoe konden de discipelen dat weten? Die konden dat weten omdat wat de vrouwen moeten zeggen, en dat hij u voorgaat naar Galilea, daar zult gij hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Die vrouwen konden dat helemaal niet weten. Die konden dat niet weten dat Jezus dat gezegd heeft. Want wanneer zei de Heer Jezus dat? Nou, dat was in Marcus 14, vers 28. En als de Heer Jezus dat dan zegt, dan zijn daar helemaal geen vrouwen bij. Ook Judas is daar niet bij, die is dan al weggegaan. Alleen 11 discipelen zijn erbij. Dus die vrouwen kunnen onmogelijk weten dat Jezus dat gezegd heeft, tenzij dat Jezus het zelf gezegd heeft tegen hen. En dat blijkt. Dat blijkt dus doordat zij erbij mogen zeggen zoals hij u gezegd heeft. Dan weten de discipelen, ja, dat heeft hij inderdaad gezegd. En hoe weten die vrouwen dat? Dan moet het wel van de Heere komen. Dan is het werkelijk waar wat ze zeggen. En de Heere, hij leeft dus echt. En de Heere, hij wil zich dus echt over ons ontfermen. Nog steeds wil hij ons voorgaan naar Galilea, zoals hij gezegd heeft. En dan is het ook mooi om te zien wanneer de Heere dat zei. Want hij zei dat in dat gesprek, dat hij ook zei van ja, jullie zullen alle aan mij geërgerd worden. En terwijl hij dat dus wist en hen aanzei van jullie zullen alle aan mij geërgerd worden, zei de Heere ook, ik zal jullie voorgaan na de opstanding naar Galilea. Dus jullie zullen weggaan, ik weet het, en daarna zal ik jullie voorgaan. Daarna wil ik nog steeds met jullie te maken hebben, ook al weet ik hoe jullie in elkaar zitten. En zo is de Heere nog steeds. Hij weet volstrekt hoe we in elkaar zitten. Hij weet het beter dan dat we het zelf weten. En toch wil hij met ons te maken hebben. Als hij ons tot zich trekt en dat onze ogen open gaan voor de Heere Jezus, dat er het geloof mag zijn dat we de zaligheid van hem leren verwachten en zo met de Heere verbonden zijn. Dan weet de Heere, ja, hij weet het van eeuwigheid al, hoe ons levenspad gaat. En toch kiest hij ervoor om die verbinding aan te gaan. Zelfs van eeuwigheid kiest hij daarvoor. Wetende wat maaksel wij zijn, wetende van ons weglopen, is dat geen troost? Ik zal u voorgaan naar Galilea. En dat geeft ons de vraag, ja, waarom dan naar Galilea? Nou, Galilea, dat was de plek waar die gezamenlijke geschiedenis van de discipelen en de Heere Jezus was begonnen. In Galilea zei de Heere, ik zal maken dat u vissers van mensen zult worden. En dat had de Heere beloofd. Dat was zijn belofte. Ik zal. Ik doe het. Ik sta ervoor in. En juist op dit moment is er bij de discipelen natuurlijk de vraag, ja, wij mensenvissers, nou dat kunnen we wel op ons buik schrijven, dat is voorbij, dat zit er niet meer in, want daar lijken we op geen enkele wijze op. We zijn bij de Heere weggevlucht. En zo kunnen ook wij redeneren. En dat we naar onszelf kijken. Ja, de Heer heeft het wel beloofd, maar ja, we hebben er zo'n potje van gemaakt. Maar hoe zingen we het? Althans, een bekend lied. God is getrouw, zijn plannen falen niet. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Dus ook niet, dat denken zit er bij ons in. Ja, als wij mensen falen, dan falen Gods plannen wel. Dan is het toch over. met wat de Heer beloofd heeft. Hij had het gezegd, ik zal u maken tot vissers der mensen, ja. Maar wij zijn gefaald. Nee. Nooit, nooit is het belofte woord van de Heere afhankelijk van wat wij mensen kunnen. Wij mensen kunnen daar geen streep door zetten. Het vluchten van de discipelen, het vallen van Petrus, kan geen streep zetten door Gods plan om van hen mensenvissers te maken. En het vallen en falen van mensen kan nooit een streep zetten door welke plannen God dan ook heeft. De Heere, hij werkte altijd dwars doorheen, want hij weet van alle gebrokenheid, alle zonde in de wereld. Maar dat, ja, is de majesteit van God, dat hij daar doorheen werkt. En alle dingen medewerkt en goede. Juist ook dit. En waar Petrus de Heere Jezus heeft verloochend. En nu mag horen, nog steeds genade bij de Heere. Ja, die boodschap die mag hij ook verder verspreiden als hij straks op pad gaat. De Heere, hij doet wat hij belooft. Hij zal zijn werk afmaken. Ook dat maken van mensenvissers, van die discipelen, hij zal het afmaken. En hij doet het in Galilea. Daar zult gij hem zien. Daar zal hij hen verder vormen en kneden en onderwijzen en schuren en schaven. Denk maar aan hoe dat gaat. Ja, op dat meer. Als ze gaan vissen, hele nacht gevaren en gevist. Alle vissen om het net heen gezwommen. Geen enkele vis gevangen. Komen ze eraan 's ochtends en dan staat er een man op de oever en die zegt, werp het net aan de andere zijde. En dan zegt de Heere, als boodschap, als les, zonder mij kunt gij niets doen. Het was in Galilea. Daar maakt hij dat werk wat hij begonnen is af. En maakt hij van zijn discipelen mensenvissers. Wat laat de Heer het ons duidelijk zien? Die woorden die hij laat klinken door de engel. Dat hij ons de blijdschap in hem wil schenken. Dat hij dwalende en wegrennende en gevallen kinderen niet kwijt wil en niet kwijt kan. En dat hij doet wat hij belooft. Dat hij altijd zijn werk afmaakt. Dwars door al het menselijke heen. En dan kunnen wij denken, ja, hoe dan? Kan dat zomaar? Kan de Heere zomaar doen alsof dat allemaal niet gebeurd is? Al de Heere kan niet doen alsof het wel meevalt met de zonde van Petrus en de zonde van de discipelen. Dat kan hij niet. Hij kan het niet zomaar vergeven. Maar hij kan het wel vergeven op grond van het offer wat hij zojuist heeft gebracht. En hij wil het op grond van dat offer vergeven. Ook al onze zonden. Want we zongen het in Psalm 85. De Heere die vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Nou, wat laat de Heere dat hier duidelijk zien? Opdat we alles van hem verwachten. Amen. We zullen zingen uit Psalm 72 en daarvan vers 7 en ook vers 10. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan de armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. En ook het tiende. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. 7 en 10 van 72. zullen de Heere danken en bidden. Heere, u alleen doet wonderen en wat doet u? Grote wonderen. Uit de dood opgestaan. En wat doet u? Grote wonderen. Waarin u niet alleen uw macht betoont, maar ook grote wonderen waarin uw goedheid zo schittert. En uw opzoekende liefde en dat u de goede herder bent. Die zijn schapen nooit, nooit zal loslaten. Die nooit uit uw hand gerukt zullen worden. Heere, geef dat we uw woord bewaren in onze harten. En dat we nooit te klein denken van uw offer. Tegelijk moet u belijden dat we zo gauw wel daar klein van denken. En zo denken binnen onze eigen mogelijkheden. Maar geef dan telkens weer door uw woord dat onze ogen open gaan voor wat u toont aan ons in uw woord. Dat we veel, ja alles van u alleen verwachten. Heren, u die het laat zien dat u herder bent, leid ons zo. Neem onze beide handen, leid ons als uw kinderen. Gaat u ons voor. En geef dat we zo onze treden in uw spoor zullen zetten. Opdat onze voet niet uit zou glijden. Wil ons voor struikelen bevrijden en ga ons met uw heiligt voor. Ook zo in het verdere van deze week. Deze tweede paasdag, ga met ons, Heren. Geef uw zegen. Geef alles wat we nodig hebben in de dingen die we moeten en willen doen. Die op ons pad komen. Geef zo dat we doen in afhankelijkheid van u en ziende op u. De levende Heere Jezus. Hoor ons zo in de vergeving van al onze zonden. Uit genade. Amen. Tot slot zullen we zingen 9, Psalm 9, vers 1 en vers 11. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven lof en eer. En het 11e zingt de Heere die eeuwig leeft. 1 en 11 van 9. Gemeente, gaat u heen in vrede, verf uw harten tot God en ontvangt u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en hij geven u vrede. Amen.